Oké. Ik denk niet dat er vaak al zoveel mensen op de vrijdagavond in het centrum zijn geweest. Laat staan voor de lezing. Dus vind ik eigenlijk wel heel leuk dat er zoveel mensen zijn. Dus ik ga het tweede praatje geven in de reeks rond transformatie. Nu, mijn stem is een beetje tricky. Ja, dus nu valt het dus heel goed mee wat dat ik dus nu produceer. Dus we gaan zien hoe dat evolueert. Ik zeg eens tegen Taring dat ik een praatje ging geven, waar ik een link ging leggen tussen de maffia en de sangha, omdat mijn stem heel vaak zo echt zo mafioso stijl is, zo van, you're part of the family, dat zo. Maar ik heb besloten om dat maar niet te doen. Het was een beetje te ver gegrepen.
Daar kwam ik nou juist voor.
Oh, sorry.
Ik wil wel eens weten wat je daarvan maakt.
Zal het je eens privé uitleggen dan wat het is. Dus mijn stem, ik weet niet wat ze gaat geven, dus je merkt het wel. Maar ik zat te denken vanmiddag, eigenlijk is het niet zo slecht, want dat betekent gewoon dat je heel stil gaat moeten zijn en heel goed gaat moeten luisteren. En als je zo Tibetaanse teksten leest, een van de eerste dingen die daar vaak in komt is, als je naar iets luistert, en in dat geval is het dan de lering van een grote guru of lama, in dit geval al dus niet, maar als je ergens naar luistert, dan is je ontvankelijkheid heel belangrijk. Als je ontvankelijk bent en opent voor hetgeen dat te horen is, ja, dan ga je er vaak meer uit halen. Dus misschien gaat dat ondersteunen dat mijn stem niet al te goed meegaat. En als mijn stem stiller wordt, dan is het ofwel mijn stem, ofwel begin ik te vermoeden dat jullie niet genoeg luisteren. Maak ik het wel stil. Dat zien we dan wel. Okay. Dus het thema van mijn praatje is net zoals dat van alle andere praatjes op deze retreat. Transformatie. We gaan het hebben over transformatie. Transformatie is verandering. Ja. Eigenlijk, heel eenvoudig, transformatie is verandering. En ik zat te denken, transformatie is op een bepaalde manier de kern van het boeddhisme. Als transformatie niet zou bestaan, zou boeddhisme niet bestaan. Ja. En boeddhisme stelt dat er niet gewoon alleen verandering of transformatie mogelijk is. Boeddhisme stelt dat volledige transformatie mogelijk is. En dat is nog iets heel anders dan gewoon een beetje veranderen. Boeddhisme zegt, nee, je kunt volledig gaan veranderen. En het ideaal dat daarvoor voor gebruikt wordt, voor die volledige verandering, is dan de Boeddha. Als je gaat kijken naar waar we als boeddhisten naartoe kunnen gaan, dan is dat eigenlijk de figuur van de Boeddha. De Boeddha is niet alleen het symbool, maar ook de verwezenlijking van die volledige transformatie, volledige verandering. De Dharma is dan het pad van die verandering. Alle middelen die ons helpen om dat pad van verandering te gaan betreden en bestappen. En de Sangha, zat ik te denken, de Sangha is dan eigenlijk de context waarin die transformatie van elk individu gebeurt. Je zou kunnen zeggen, een Sangha die echt Sangha mag genoemd worden, of een Sangha met een zekere diepte van beoefening, bestaat eigenlijk uit verschillende individuen die allemaal individueel aan het transformeren zijn, allemaal aan het groeien zijn. Dan ben je meer en meer een Sangha, in de mate dat meer en meer individuen met die transformatie bezig zijn. En ik zat te denken, je kunt ook de Sangha op die manier beschouwen als transformatie is misschien niet een individueel proces. Het woordje misschien mag je zelf gewoon weg laten vallen. Transformatie is geen individueel proces. Transformatie is een proces dat we samen met elkaar doen. En natuurlijk, je doet je eigen ding. Jij zit in meditatie, je bent bezig met je eigen geest, met je eigen ethische beoefening, je dagelijks leven enzovoort. Maar je weet allemaal, als je hier mediteert of thuis mediteert, dat het anders is. Of als je op retraite samen bent, dat je vaak ethischer handelt dan dat je misschien in je job doet. En dat is omdat we elkaar beïnvloeden. Dus transformatie is geen individueel proces. Ja. En het is ook niet alleen een individueel proces, in de zin dat als wij transformeren, transformeren we ook de wereld buiten de Sangha. Binnen de Sangha sowieso, maar ook de wereld buiten de Sangha. En ik heb Facebook, zoals velen van jullie waarschijnlijk. Ik ben daar niet altijd even happy mee, maar ik gebruik dat voor de zingen van het centrum en zo. En soms kijk ik daar ook eens op. En als je kijkt zo dan op de boodschappen, of de dingen die mensen daarop zetten, dan zie je heel veel mensen die bezig zijn met op een of andere manier, hoe kunnen we de wereld veranderen en beter maken enzovoort. En de titel voor die volgende jongere groep, dat is een short preview, sneak preview die je nu krijgt, is Everybody Wants to Change the World, but Nobody Wants to Change. Everybody wants to change the world, but nobody wants to change. Mm. En eigenlijk komen we daar bij transformatie. Transformatie begint eigenlijk in eerste instantie bij transformatie van jezelf. En dat is hetgene dat je ook echt, echt kan veranderen. En als je dat kunt veranderen, dan verandert de wereld mee. Ja. Goed. Nu, ik zei daarnet, je zou kunnen zeggen dat transformatie de kern van boeddhisme is. Vaak wordt ook gezegd dat dukkha de kern van boeddhisme is. Dukkha staat voor onbevredigendheid. Onbevredigendheid van, ja, van leven. En dat is ook zo. Leven kan prettig zijn. Het kan echt super zijn bij bepaalde momenten. Maar het kan ook gewoon onprettig zijn. Punt. Heel onprettig. Ik ben net een week ziek geweest, dus ik kan er helemaal van meespreken. Ja. Maar je hoeft niet ziek te zijn om dukkha te ervaren. En dukkha is ook de dingen die prettig zijn, die sowieso op een gegeven moment stoppen. Ook dat is dukkha. En dan gewoon dat knabbelend, knagend gevoel dat er iets niet helemaal klopt. Ook dat is dukkha. Dat was weer ook het voordeel, nadeel van een week ziek zijn. Dan lig je daar. Je ligt op je zetel en ja, je kunt niet veel doen. Wel, dat is het moment dat zo'n knabbelend, zo'n knagend gevoel nog meer de ruimte krijgt om zich te laten horen. Ja. En dat is dukkha. Dukkha is dat onbevredigende. En vaak wordt gezegd, de kern van boeddhisme is ook dat dukkha. Ja. De Boeddha zegt dat zelf ook. Op een gegeven moment vroeg een bepaald iemand aan hem, van, wat is nu de kern van uw leer? En de Boeddha zei, de kern van mijn leer is dukkha. En de weg eruit. Dat is de kern van mijn leer. Ja. Dus, ik zat te denken deze middag, oké, ik zeg nu twee verschillende dingen misschien. Enerzijds zeg ik, transformatie is de kern van boeddhisme. Anderzijds zeg ik, nee, dukkha is de kern van boeddhisme. En dat zijn geen twee verschillende dingen. Want, als je kijkt naar de vier edele waarheden, zegt de Boeddha ook van, oké, dukkha, daarmee worden we geconfronteerd in ons leven. Maar er is een oorzaak voor die dukkha, zegt hij. En die oorzaak voor die dukkha, die ligt in onszelf. In de manier waarop dat wij met dingen omgaan. En dat is dat blind grijpen naar ons, naar alles rondom ons, waar we hopen vervulling uit te gaan halen. Ja. Het lukt niet. En doordat het niet lukt, gaan we het vaak nog meer proberen. We komen in een soort negatieve spiraal van altijd maar meer en meer willen gaan hebben. En onze maatschappij is daar een enorm groot voorbeeld van hoe ver het kan gaan. Hopelijk niet veel verder meer, maar ik vrees er soms wat voor. Ja. Dat is die drang die in elk van ons zit, om gewoon blind te grijpen naar vervulling. Trouwens, er is niks mis met het zoeken naar vervulling. Dat is een heel nobel en normaal en goed iets. Als we dat niet hadden, dan zaten we hier niet. Wij willen een leven dat vervult en dat ons plezier geeft. Boeddhisme zegt ook niet dat het fout is. Alleen, het is een blind grijpen. Het is een verblind grijpen. Het is een grijpen naar dingen die het niet gaan doen. Maar het is blind in de zin dat we het niet zien. En laten we eerlijk zijn, ik kan het bij mezelf ook zeker regelmatig vaststellen. Soms weet ik het en denk ik van, oh bugger it, ik ga het toch doen. En ik weet dat het niet gaat helpen, maar toch doe ik het. En dat is die verblinding. Wat is dan boeddhisme? Wat is de dharma? Is weggroeien. Weggroeien uit die blinde drang naar vervulling. Of die verblinde pogingen om vervullingen te zoeken, die niet werken, in tegendeel. Die juist de oorzaak zijn van dukkha. En daar zit de transformatie. De transformatie is de transformatie van onszelf. Weg van die blinde, verblindende neigingen. Weg van dat wat eigenlijk dat dukkha, dat lijden gaat veroorzaken. Ja. Goed, ik ga er is iemand anders bij halen. Een stukje tekst van Subhuti. Subhuti is een ordelid die er eigenlijk bij is van in de beginjaren van het begin van de orde. En Subhuti heeft met Sangharakshita, de leraar van de Triyatna-traditie, de stichter, de laatste jaren een aantal gesprekken gehad. Heel veel gesprekken. Daar zijn een zevental papers, zoals dat dan heet, uit voortgekomen. En uit de laatste van die paper ga ik het eerste stukje gewoon lezen. Ik heb het alleen maar in het Engels mee, maar ik ga het ook vrij vertalen. Dat je een beetje een beeld krijgt van wat erin staat. Kunnen jullie mij trouwens nog een beetje verstaan zo? Ja. Ik merk dat er meer en meer stukken aan het uitvallen zijn. Oké. Dus een kort stukje uit een tekst die heet A Suprapersonal Force. The crux of the Dharma life is a transition from the mundane to the transcendental path. Before that transition takes place, one is a Pratajana, a common worldling, dominated by the illusion that one has an independent and ultimately substantial self-identity. On the basis of this identity, one craves whatever appears to provide greater happiness and security, and one hates whatever threatens or causes pain. Whatever experiences tend to reveal the impermanence even of that self-identity are ignored or controverted. Zo zegt hij. Dus de kern van het dharma-leven is de overgang van het mundane, wereldlijke, naar het transcendentale pad. Voordat die overgang gebeurt, ben je een, wat ze noemen, een pratajana. Een heel leuk woord om te zeggen, zelfs als mijn stem ook niet vertrekt. Een pratajana. Pratajana is een gewone wereldling. Ja. En dat is niet denigrerend bedoeld, is helemaal geen oordeel of zo. Een gewone wereldling. Een gewone wereldling die overheerst wordt door de illusie dat hij een onafhankelijk en uiteindelijk substantiële identiteit heeft. Dus een gewone wereldling wordt daardoor overheerst. Denken dat er een kern is die substantieel is en losstaat van al de rest. Op de basis van die identiteit daarmee gaat die Pratajana verlangen, grijpen, begeren naar alles wat blijkt of lijkt veel meer geluk te verschaffen en veiligheid. En hij gaat haten alles wat dat lijkt te bedreigen. En elke ervaring die de impermanentie, impermanentie is het woord eigenlijk, van die zelfidentiteit bedreigt, dan gaat hij ofwel gewoon negeren, of gaat hij gewoon zelf tegenspreken. Ja, dus de gewone wereldling of Pratajana, en ik vermoed dat wij dat allemaal zijn, ik weet het niet. Als je anders bent, zeg het mij dan straks achteraf. Je mag het nu ook nu zeggen hoor. Oké, okay, whatever. Die gewone wereldling zit eigenlijk in die grip van die illusie. Dat die zelfs op zich staand is, en dat die vaststaand is. En om dat te beschermen gaat hij om zich heen grijpen naar dingen die plezier verschaffen, dingen die dat bedreigen wegstampen. En als die illusie in het gedrang zou kunnen komen, gaat hij gewoon zeggen, nee, dat is helemaal niet waar. Of gewoon zelf gaan tegen, dat klopt niet, dat is zeker. Nu, hij gaat nog een klein beetje verder. Hij zegt, once one enters upon the transcendental path, one becomes an Arya. One in whom this illusion of an ultimately real selfhood has been broken, if not yet entirely eradicated. Dus eenmaal je op de transcendentale pad terechtkomt, dan word je wat we noemen een Arya. En een Arya is iemand waarin die illusie van een vaststaand zelf, dat die illusie gebroken is. Die gelooft dat niet meer. En die gelooft hier, want het kan zijn, als ik dat hier zo zeg, dat je denkt van, ja, dat is eigenlijk wel logisch, wij zijn niet op zich staand, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Maar eigenlijk geloof ik het wel nog, want we handelen op een manier of het wel zo is. Geloven betekent dat het in diepste van jezelf ingezonken is van, ik ben niet op zichzelf staand, ik ben verbonden met anderen en ik verander de hele tijd door. En dat komt niet zomaar vanzelf. Dat vergt heel wat beoefening, voordat dat heel, heel diep gaat inzinken. Maar op een gegeven moment kan dat zo diep inzinken, dat die illusie definitief gebroken is. En dan ben je wat we noemen een Arya. Een Arya is nog niet noodzakelijk een volledig ontwaakt iemand als een Boeddha. Want als die illusie eenmaal gebroken is, dan kan er nog, dan moet er nog van alles opgeruimd worden. Maar de illusie is wel zodanig gebroken, dat ze nooit meer zal hersteld worden. En dan komt daarna een proces van groei, waar je niet meer van kunt terugvallen. En dat is eigenlijk het belang van...
Een stroombetreder.
Dat is een stroombetreder, inderdaad. Ja. Dus dat is ook een manier om te gaan kijken naar het pad van transformatie. Ik zat te denken van, transformatie betekent ergens weg van transformeren en ergens naartoe transformeren. Wel, waar gaan we weg van transformeren? Van die houding van de Pratajana, of gewone wereldling. Opnieuw, niet denigrerend, maar wat betekent dat? Dat wij onze vervulling proberen zoeken in wereldse zaken. En wereldse zaken mag je heel ruim nemen. Wereldse zaken gaat zeker over snoepjes en koekjes en schone Rolls Royce'en. Ik weet niet wat dat jullie allemaal gaan. Ik interesseer me dan niet Rolls Royce, maar goed. Maar wereldlijk betekent ook bijvoorbeeld zitten in meditatie en heel prettige meditatieervaringen hebben. Maar ze zijn ook wereldlijk, want ze vallen ook weer weg. En dat is wat hier bedoeld wordt met wereldelijk. Wereldelijk, daarmee wordt bedoeld alles wat gewoon een beperkte levensduur heeft. Alles in deze wereld, alles in onszelf, ons lichaam, onze geest, is tijdelijk. En omdat het tijdelijk is, kan het nooit vervulling geven. En als een pratajana grijpen we daarnaar. We grijpen naar die dingen die wereld zijn dan, om daar vervulling uit te halen. En we zijn iedere keer weer teleurgesteld. Ja. Dus wat we proberen te doen, is daarvan van weg bewegen. Daarvan uitgroeien. Ja. En waar groeien we naartoe? We groeien in de richting van die aria. Of zoals hier staat, die aria die die illusie van dat vaststaand zelf doorbroken heeft. Dus wat we eigenlijk gaan doen, is die illusie van dat vaststaand zelf, zo daarin gaan pokeren zo. Ja, zo een beetje gaan in. Van, maar is dat wel echt zo? Klopt dat echt wel zo? Doen we met de bhavana, dan doen we eigenlijk dat. En met de bhavana kan dat ook gaan inhouden. Met de bhavana betekent zitten en je openstellen voor de realiteit van anderen. En zien van, maar we eigenlijk zijn heel gelijkaardig. En wat je doet, is die illusie langzaam een beetje gaan laten afbrokkelen. Als je hem lang genoeg volhoudt, dan zal ze op een dag wel ineenstorten. Wanneer, dat weet ik niet, dat ga je wel zien. Dat mag je komen zeggen altijd na het praatje, niet tijdens het praatje. Nu, transformatie, we hebben nu al het woord transformatie al een aantal maal gebruikt. Transformatie is iets wat altijd gebeurt. Dat is een belangrijke om te beseffen. Ja. We zouden kunnen denken, we doen nu deze retraite rond transformatie, we gaan ons bezighouden met transformatie, veel meer dan anders. Maar transformatie gebeurt altijd, op elk moment. Alles wat je doet, alles wat je denkt, alles wat je zegt, verandert jou en verandert de wereld. Op elk moment, op elke seconde. Niets wat je doet, heeft geen effect. Dus in die zin, transformatie gebeurt altijd. En dat is belangrijk om bij stil te staan, dat transformatie altijd gebeurt. Meestal gebeurt transformatie gewoon onbewust. Het gebeurt, we zijn er niet mee bezig, we veranderen. Gewoon, we worden beïnvloed door omgevingsfactoren, mensen rondom ons. Wij denken ook op dezelfde manier en we veranderen mee. We beïnvloeden hen, zij beïnvloeden ons. En verandering, ja, is maar een proces dat we ons totaal niet van bewust zijn. En wij zwalpen als het ware mee op die zee van verandering. Maar we zijn niet aan het roeien of aan het sturen. Helemaal niet. Wij zwalpen maar gewoon mee. Als je het boek De Wereldse Winden hebt gelezen, dat is een heel mooi boek. De Wereldse Winden is eigenlijk, dat is dat. Je leven wordt beïnvloed door zoveel factoren en je vliegt meestal gewoon maar mee van de ene kant naar de andere kant. Opeens steekt een grote sterke wind op en poef, je vliegt mee tegen de muur. Knal. En dan is het rustig en wind stil. Je bent helemaal vrij en vrolijk en je denkt, ik ben er. En de wind steekt weer op en het is weer allemaal gedaan. Je bent volledig afhankelijk van het proces van transformatie dat altijd gebeurt. Wat we proberen te doen als we de dharma beoefenen, als we boeddhisme beoefenen, is het proces van transformatie bewust maken. Onszelf bewust maken en daardoor naar een richting kunnen gaan beginnen en geven. En het proces van transformatie dat altijd gebeurt, sowieso, gaat sturen in een richting, wel ja, misschien in de richting van de aria. In de richting van minder vastzitten in dat blinde grijpen, in dat blinde, ik wil dit of ik wil dat niet of ik wil dat niet. Maar meer gaan zien van, oh wacht eens, wat ik doe heeft een effect. Laat ik eens kijken welk effect wil ik. Voor mezelf en voor de wereld. En zo ga je dat proces van transformatie beginnen richting geven. Ik zat te denken vanmiddag over beelden. En een beeld dat opkwam. Ik heb daar vroeger nog regelmatig naar gekeken op televisie. Dat is zo van die wedstrijden die ze doen in Engeland. Dan heb je zo'n kudde schapen. En dan een schaapherder met zo'n hond. Ik weet niet of je dat gezien hebt, ik vond het zo leuk om te zien. En die schaaphond is dan zo getraind, dat die schaapherder met allerlei geluiden en beweging die hond zo volledig kan zo, ja, besturen. En de opgave van die mannen is dan eigenlijk die kudde schapen in een poort bijvoorbeeld gaan leiden, of een bepaalde route laten afleggen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die schaapherder en die hond, die werken samen. Onder leiding natuurlijk van de schaapherder. En zij gaan, wat eigenlijk een wilde kudde schapen is, die alle richtingen kan opgaan. Ze nemen toelaten om zomaar alle richtingen op te gaan, maar ze langzaam gaan sturen. En hoe doen ze dat? Wel, als de schapen een richting uitgaan waar ze niet naar moeten uitgaan, dan gaan ze een barrière plaatsen. En dan gaat die hond daar een beetje staan blaffen en dan is het gewoon, wow, dat willen we niet hebben. En ze gaan de andere kant uit. Als de schapen de kant uitgaan waar ze moeten uitgaan, laat ze alsjeblieft gaan, moedig ze aan. Ja. En dat is wat wij eigenlijk doen met onze practice. Alleen gaat het hier niet over schapen, maar gaat het over onze eigen geest. En we zijn bezig met onze eigen mentale toestanden. En we zijn onze eigen mentale toestanden aan het coachen, aan het richting geven, om zodanig een kant uit te gaan, dat ze niet door een poortje gaan, maar dat ze leiden tot meer en meer bevrijding. Dat ze minder en minder die oorzaak creëren die aanleiding geeft tot lijden en tot problemen. Dat ze minder en minder terechtkomen in die houdingen van grijpen, wegduwen en totaal niet weten hoe de dingen in elkaar zitten. Ja. Een ander beeld dat ik soms in de cursussen ook gebruik van breathworks, maar dat eigenlijk ook hier van toepassing is, je gaat een ruimte, een garage of zo, ga je poetsen. Je hebt heel hoop water daar liggen en je wil dat water naar buiten sturen. Dus je neemt een aftrekker. Nederland heet dat zwabber, heb ik ondertussen geleerd. En je gaat dat water richting beginnen geven. Dus je gaat een beetje daar duwen. Maar dat is een kwestie van dat geleidelijk aan te doen. Een beetje bijduwen hier, een beetje bijduwen daar. Als je met volle force dat doet, vliegt die water alle kanten uit. Als je het niet doet, dan gaat er niks gebeuren. Of loopt het water aan de kant doordat de vloer scheef afloopt. Wat vaak in ons leven het geval is. Wij lopen vaak gewoon naar de scheve kant af, omdat dat toevallig de situatie is waarin we ons bevinden. We zitten in een situatie met vrienden en er wordt geroddeld. Het loopt dus gewoon schuin naar beneden af en wij ronden gewoon weg mee, punt. Ja. En we staan er niet bij stil dat het een effect heeft. Oefening van de darmen is zien van, oh, dan mag je wel schuin aflopen, maar wat ik doe heeft een effect. Laat ik verantwoordelijkheid nemen en laat ik kiezen. Ja. En dat is wat we proberen te doen. Dus transformatie gebeurt altijd. Elk moment. En dat is een belangrijke. Dan moet ik denken aan iets wat Sangharakshita ergens geschreven heeft. Maar ik moet zeggen, ik weet niet meer waar. Het is een van de dingen geweest die ik het eerst heb gehoord of gelezen toen ik dit centrum binnenkwam. En het heeft mij zo geïnspireerd. En eigenlijk tot op de dag van vandaag is dat iets dat mij blijft richting geven ook. Ergens zegt Sangharakshita van, kijk, zegt hij, als je de darmen wilt gaan beoefenen, kijk dan of je ongeveer elke seconde van je leven kunt spenderen eraan. Of elke seconde van je leven dat je kunt mee bezig zijn. En dat was bij mij zoiets van, eigenlijk heeft hij gelijk. Als je wilt veranderen, dan gaat het er niet over dat je schapen van even een kwartiertje naar daar, oh, we gaan rust nemen. En uw schapen zijn gewoon weer alle kanten uitgegaan. En dan mag je weer helemaal opnieuw beginnen. Wel, darmenbeoefening is kwestie van, kijk of je elke seconde ermee aan de slag kunt gaan. Opnieuw, zonder daarmee onszelf onder druk te zetten. Het is niet de bedoeling, ik mag er geen, het is niet een krampachtig iets dat het moet gaan worden. Maar elke seconde dat je het kunt, waarom niet? Uiteindelijk gaat het die geest zo trainen, dat je eigenlijk gelukkiger wordt. Gelukkiger is niet juist het woord, vrijer. In boeddhisme gaat het niet over geluk, het gaat over vrijheid. En vrijheid is veel meer waard dan geluk. Geluk is werelds. Geluk hangt af van condities. Je hebt een nieuw lief, je bent dolgelukkig. Ja, ze laat u vallen, je bent niet meer dolgelukkig. Om het met een understatement te zeggen. Heel werelds. Vrijheid is vrijheid van het willen grijpen naar geluk. Vrijheid hangt van niks meer af. Vrijheid is vrij, heeft geen grenzen. Ja. Een beetje thee. Een beeld, een tweede beeld, dat beeld. Je bent op weg in de bergen, je bent aan het stappen, en er is één heel, heel grote berg, maar echt heel, heel grote berg, met een piek helemaal naar boven. En dat is wat jij naartoe wilt, die piek, die top van die berg. Het gaat een heel lange reis worden, maar dat is jouw eindpunt, dat is jouw doel dat je gesteld hebt. Je zit nog maar aan de voet van de berg, en je gaat rustig die berg gaan beklimmen. De piek, de top van de berg, kun je zien als ontwaken. Dat is waar wij als boeddhist naartoe gaan. Dat is ons doel, dat is onze richting. Dat is de richting waar we uitgaan. En wij zitten ergens, waarschijnlijk nog redelijk beneden aan die berg. Wat wij gaan doen is, we gaan een pad volgen om langzaamaan naar die top van die berg te gaan. Nu, Ik wil dat beeld, die metafoor gebruiken om twee aspecten die belangrijk zijn of die een beetje tricky kunnen zijn in de context van transformatie, om die aan te gaan halen. Je kunt eigenlijk op twee manieren die bergwandeling gaan doen, zodanig dat het niet zo praktisch zal zijn. Eens kijken met welke beginnen. Goed, de eerste is, je bent zo gefascineerd door die bergtop. Je droomt zo om naar die bergtop toe te gaan, dat je je ogen er niet van af kunt houden. Ja. Dus jij loopt in je berg, in je berglandschap. En het enige dat je kunt zien is die prachtige bergtop. Wel, het is een kwestie van tijd voordat je gewoon op je smoel ligt. Het gaat echt niet lang duren. Want je let niet op je voeten. Ja. Je hebt zoiets met een schoentje, hè, die past. Het is uiteindelijk een belachelijk beeld, maar tegelijkertijd is het helemaal niet zo belachelijk. Want het is een risico dat we lopen in onze spirituele beoefening. Dat we zo bezig zijn met, laten we zelf nog ontwaken gewoon voor wat het is. We hebben gehoord van metta. Ja. We zijn helemaal geïnspireerd door het idee van metta. We denken, wauw, ik wil metta. Ik ben alleen maar bezig met te dromen over metta. Ja. En die vriendin of je zoontje of je partner komt binnen en die zit niet goed in zijn vel. En je vliegt gewoon weg uit, want die stoort je in jouw zoektocht naar metta. En je bent stevig op je smoel gevallen. Ja. En dat is eentje om echt naar te gaan kijken. Het is belangrijk om idealen te hebben. Als boeddhist is het belangrijk om het ideaal van het ontwaken voor ogen te houden. Ik zeg direct nog eens hoe belangrijk dat eigenlijk wel niet is. Het is heel, heel belangrijk. En tegelijkertijd moet je gewoon kijken naar elke stap die je op dat moment zet. Want op het moment dat je gewoon niet kijkt waar je stapt, ga je gewoon wegstruikelen. Ja. Ik ga zelf meer zeggen. De enige stap die je kunt zetten, is diegene die je op dat moment te zetten hebt. En dat is heel belangrijk om te laten binnendringen. Een jaar geleden ongeveer ging ik naar Padmaloka, retraitecentrum in Engeland. Ik ging de bus nemen. Dus ik nam de bus hier aan de Dampoort. En dan kwam ik om 4 uur toe in Londen of zo. En dan moest ik daar nog de metro en de trein nemen. Nu, het was net de verandering van winter naar zomer of omgekeerd. Ik weet het niet meer. Het was heel koud. En ze hadden de uurregeling niet door. En s'avonds kun je niet in het station binnen in de Dampoort. Ik was al een beetje ziek. En ik heb 2 uur in de vrieskou gestaan. Oké. Goed, ik kom op de bus. En er waren nog 2 plaatsen vrij. Ik neem 1 van die 2 plaatsen. En ik zat naast een uitermate dikke man. En die dikke man, die probeert te slapen, want het is dan 2 uur s'nachts. Of 12 uur, of ik weet niet hoe laat het was. En die uiterst dikke man, die kon ook niet stil liggen. Die was constant aan het bewegen. En ik was dood, man. Ik voelde me ziek. Ja. Goed, dat is ongeveer de situatie, schat. Ik ga op retraite om positieve geestestoestanden te ontwikkelen, enzovoort. Dus wat had ik kunnen doen? Ik had dat kunnen staan en van, wat is dat nu mogelijk met die stomme bus? En kun je dan nu... En dan zit je naast die man die naast je ligt en dus niet kan slapen. Jij kunt niet slapen. Wat is dat nu mogelijk? En dat had je allemaal kunnen doen. Ja. En dan kom je toe in Padmaloka. En je merkt dat je niet in retraite geraakt. Het lukt niet. Tuurlijk niet. Dat is toch logisch? Door je hele reis naar Padmaloka ben je totaal niet bezig geweest met practice. Je hebt alleen maar zitten dromen van de bergpiek op dat moment, Padmaloka. Gelukkig had ik het op dat moment door. Gelukkig. Anders zou ik het nu niet zeggen. Misschien wel. Wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon... Oké, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het gruwelijk. Die man irriteert mij maatloos. Oké, wees bij je irritatie op Ekshadaka. Voel het. Neem de verantwoordelijkheid voor. En dat is wat mijn reis is geweest. Ik merkte als ik dan in Londen in de metro toekwam, die uitgestorven was, dat ik mij gewoon echt zo desolaat en triest en zo van, oh god, ik vind het verschrikkelijk. Ja, dat is zoals je zo niet geslapen hebt, je voelt je niet goed. Maar gewoon daar dan bij gezeten. En ik kwam toen in Padmaloka en ik was in retraite. Mijn retraite was begonnen op het moment dat ik de verantwoordelijkheid heb genomen voor mijn acties. En je actie kan, je mentale toestand, je situatie kan zo pijnlijk zijn als die maar is. Je kunt altijd beoefenen. Je hebt daarvoor geen speciale condities nodig. En dat is zo belangrijk. waar ik mijzelf altijd weer aan moet gaan herinneren, hoor. En waar je altijd maar meer in kunt verdiepen. Ik lag deze week voornamelijk ziek thuis. Wel, oké, op extra dagen, ga ermee aan de slag. En wat doe je dan? Ja, merken dat je aan het vechten bent ermee. Geïrriteerd zijn, kwaad zijn, last. Ik heb dan nu weer. Dan ben je daarmee. Ja, ben je de hele tijd afgeleid, dan ben je daarmee. En dat is het. Elk moment. En ik merk terwijl dat ik het zeg, dat ik het niet sterk genoeg kan zeggen. Niet voor mezelf. En misschien in het algemeen niet. Want het is zo'n eenvoudige basispractice. En zo essentieel. En heel vaak zijn we gewoon bezig met, oh, ik ga dan dat doen en ik ga dan met dat oefenen. Nee, nu, dit moment. Dit is het moment van practice. Ja. Nu, dit is het moment van practice. Is essentieel. En tegelijkertijd is het belangrijk om de bergtop in de gaten te houden. Want de bergtop is uiteindelijk het ideaal van het ontwaken, is uiteindelijk datgene wat ons helpt om onze richting aan te houden. Je gaat maar zo ver als je je ideaal zet. Dus als jij je bergwandeling doet en je opzet is, ik wil mooie bloemen bekijken, niks mis mee. Ja, dan kijk je naar mooie bloemen, maar je gaat nooit zien dat er een pad loopt dat nog naar hoger loopt, want jij bent gewoon naar de mooie bloemen aan het kijken. Wat niet wil zeggen, als je die top aan het proberen bereiken bent, dat je niet kunt genieten van de bloemen. Zeker niet. Geniet ervan. Maar af en toe kijk je van, oh, zit ik nog op de juiste weg? Ah nee, hier zou ik beter gewoon naar daar gaan. Ah ja, en dan ben je weer vertrokken. Dus de ideaal in de gaten houden. Heel, heel belangrijk. Essentieel. Je hebt misschien gezien dat er een documentaire was over mindfulness gisteren. Ik heb ze nog niet helemaal bekeken. Een stukje nog. Ik ben zelf mindfulness trainer. En een boeddhist. En dat is de vraag die ik me altijd stel. Van hoe passen die bij elkaar? En door die reportage zijn er weer een aantal prangende vragen bij mij gekomen. Irritante vragen. Maar goed, die ga ik nu niet behandelen. Maar het verschil zit hem hier ook in. Als je mindfulness beoefent, dan zet je je doelstelling ergens een eindje ver. En dat is heel goed. Je wilt gelukkiger zijn, je wilt meer ontspannen zijn. En dat is onvoorstelbaar waardevol. En in die zin heeft mindfulness zeker zijn rol. Ja. Maar er zijn er die dan zeggen van, mindfulness is hetzelfde als boeddhisme. Ja, is gewoon juist hetzelfde. En dan zeg ik van, nee, langs geen kanten. Met mindfulness op zich ga je er niet geraken. Je hebt een ideaal nodig. Het ideaal gaat je leiden tot zover dat je kunt komen. En daarom is ons ideaal zo belangrijk. Ja. En laat dat ideaal gewoon leven in jezelf. Het is ook datgene wat je in beweging gaat brengen. Ja. Het ideaal is wat je gaat aansporen om verder te gaan. Neem de berg weer. Wel, die bergpassen zijn niet altijd even leuk. Transformatie, practice, is niet altijd erg leuk. Soms is het zalig. Ja. Soms is het gruwelijk. Vanmiddag belde ik met iemand en ik zei van, ik vind het echt niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Maar wat doe je? Je kijkt naar die ideaal en denk je van, wauw, hier beneden is leuk, maar daar is nog veel leuker. Oké, ik ga die vervelende bergpas nemen. Ik vind hem niet leuk, maar ik weet wel waarom dat ik hem doe. Dus ideaal houd je in beweging. Zorg dat je verdiept. Zorg dat je verder evolueert. En er is een tweede iets dat je in beweging houdt. Het tweede iets, daar hebben we in het begin van het praatje over gehad. Dukkha. Enerzijds heb je datgene, de wortel die voor je neus hangt. En anderzijds heb je de schoppen die de ezel in zijn gat krijgt. En dat is dukkha. Ja. Ik ben een week ziek geweest. Ik ga daar niet over klagen. Ik vond het niet leuk, maar het heeft me wel steeds wakker geschud. Ja, want ik lag daar en ik merkte van, man, wat komt hier nu allemaal in mij op? Ik mag denken dat ik wel goed bezig ben. En dan merken van, tegenwoordig een griepje en wat koorts, zie mij nu eens pruttelen. Zie mij nu gewoon eens zitten klagen en zagen. En dan was iets van, goed dat ik dat zie. Ja, want dan word ik niet hoogmoedig. En dan zie je gewoon voortdoen. Gewoon voortdoen op extra daken. Maar je bent er niet. Je bent er gewoon weg niet. Ja. En dat is dukkha. Dukkha geeft ons die schoppen onder ons gat van, doe voort. Want er is reden om voort te doen. Want dukkha gaat je gewoon weg inhalen. Het is een kwestie van tijd. Het is gewoon echt een kwestie van tijd. Jullie kunnen morgen allemaal ziek zijn. Ik wens je niet toe, hoor. Maar ik heb misschien jullie allemaal besmet. Het zou zonde zijn voor de alledaagse retraite, maar goed. Maar het kan je morgen overkomen. Morgen lig je misschien in je bed. Ja. Of volgende week krijg je misschien een diagnose die... Of je verliest iemand. Of, noem maar op. Ja. Of opeens, wat ik tiental dagen geleden had opeens merken wat er in mijn geest naar boven kwam. Er iets van, oh help, wat is dat nu? Het was gewoon echt niet fijn. Dat is ook dukkha. Ja. Dus dukkha stuurt je voort. En het ideaal trekt je voort. En die twee hebben we nodig. Met die twee samen. En dan heb je de brandstof om je motor van transformatie gaande te houden. En die twee heb je nodig. En de sangha is wat ik om bij te danken. Ja. Het leven gaat je ook verplichten om bij te danken. Geen zorgen maken. Het leven gaat je die schoppen in je gat geven, zonder probleem. Maar de sangha is waar je komt bij tanken als het over je ideaal gaat. Ja. De sangha en natuurlijk lezen en luisteren. Maar de sangha toch vooral, zou ik zeggen. Ja. De sangha is die plek waar je gewoon levende mensen ziet die proberen hetzelfde te doen als jou. En waar je af en toe iemand ziet van, wauw, die doet dat zo. En dat inspireert je. De Boeddha is een magnifiek ideaal, maar soms veraf voor ons. Ook van een heel andere tijd, een heel andere cultuur. Maar je praat met iemand en, oh, die heeft dat ook, en die doet dat zo. En dat kan iets heel klein zijn. En je inspiratie is gefueld en je bent vertrokken. Je bent weer door aan het gaan. Ja. Oké, nog één iets. Eerst een klein beetje thee. Voor het laatste, ziet je dat ik het toch nog wel aan toevoegen. Ga ik weer terug naar Facebook. Ik zit dan te kijken op wat er allemaal op Facebook staat. En eigenlijk valt me op dat er heel veel mensen bezig zijn met groei en ontwikkeling. En ik vind dat ook heel leuk om te zien. Eigenlijk is het ook helemaal niet abnormaal. We proberen allemaal iets van ons leven te maken. Soms doen we het door rommel te kopen en ons te verdoven en noem maar op, allemaal domme dingen te doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt zoeken in hun leven om iets te gaan doen. Maar dit is een boodschap die mij al een tijdje opvalt. En die boodschap gaat iets in de zin van, het komt in heel veel vormen en heel veel kleuren, maar in de zin van, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Ja. En je wordt in allerlei vormen uitgedrukt en zo. En ik kan zien dat in de context waar wij, het Westen, de context van schuld en boete, dat een boodschap kan zijn die goed kan zijn. Ja. Velen van ons zitten in de neiging van, ik moet en ik mag niet. Ik ben helemaal niet goed zoals ik ben. En dan sleuren we dan nog eens in het boeddhisme binnen en dan maken we van boeddhisme iets wat helemaal geen boeddhisme is. Dan maken we een soort christelijke adaptatie van boeddhisme. Ja. Dus dat soort boodschappen toont ook dat mensen daarmee bezig zijn. Dat mensen zoeken naar een veel vriendelijker manier van met zichzelf omgaan. Een veel minder harde manier van met zichzelf omgaan. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat dat heel, heel goed is. Als ik kijk binnen Breathworks, dan zeggen we dat eigenlijk ook van. Een van de woorden die je ook vaak gaat horen, dat zien we dat ik zelf niet zo heel erg graag gebruik eigenlijk, is aanvaarding. Ja? Jezelf aanvaarden zoals je bent. En jezelf aanvaarden zoals je bent, heeft een zeker nut. Is ook goed. Is een heel vriendelijke houding naar jezelf toe. Ja. Als je nu, maar bijvoorbeeld, ik ben ziek, ja, maar ik had heel de week op mijn kop kunnen zitten van, ja, je hebt waarschijnlijk niet genoeg geslapen, je hebt te veel gewerkt, en dat en dat en dat. Dat is niet mezelf aanvaarden zoals ik ben. Het is veel nuttiger om te zien van, oké, Pekshadaka, je bent nu ziek, dat is niet erg. Goed, rustig, maar goed uit, man, daar ga je veel meer deugd van hebben. Ja. Of, je geest is gewoon heel lastig en heel onrustig. Het heeft dan geen zin om te zeggen van, kijk eens hoe slecht ik bezig ben, bla 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 bla. Nee, gewoon, oké, dit is wat er nu is. Maar dat is eigenlijk ook de beperkte, vanuit buddhistisch standpunt, manier waarop je dat soort boodschap kunt gaan gebruiken. Want Sangharakshita zegt iets heel anders. Ja. En ik vind het zo leuk dat hij dat zegt. Want dan lees je van, ik aanvaard mijzelf zoals ik ben. En Sangharakshita zegt ergens van, verdorie, je mag jezelf helemaal niet aanvaarden zoals je bent. En hij heeft een punt. Ja? We mogen onszelf niet aanvaarden zoals we zijn. Dat is iets anders dan zeggen dan, ik ben slecht. Om te doen wat Sangharakshita zegt, moeten we eigenlijk al een eerste basis hebben van, ik ben oké met mezelf. Ik heb mijzelf graag. Ik heb geen, hoe ik zeg, ik zit mijzelf niet achter de vodden. Ja. Maar als je dat eenmaal hebt, een soort basisvriendelijkheid voor jezelf, dan is het punt tijd om te gaan kijken van, oké, ik ben vriendelijk voor mezelf, maar als ik echt vriendelijk ben voor mezelf, dan moet dit veranderen. Ja, want zo'n manier van in het leven staan, daar ga ik mijzelf enorm veel mee afzien en andere mensen in de hele wereld. En dat is wat Sangharakshita waarschijnlijk bedoelt als hij zegt, nee, aanvaard jezelf niet zoals je bent. Je kunt veranderen, je kunt transformeren. Dus transformeer, punt. Pas als je gaat transformeren, ben je bezig met die basisneigingen in jezelf, om blind om jezelf grijpen en wegduwen. Dat wat altijd maar weer die dukkha creëert. Van nee, laten we gaan kijken, laten we het gaan herkennen in onszelf. En laten we het transformeren. En aanvaard jezelf niet zoals je bent. Ja. Maar, wees wel heel liefdevol naar jezelf toe. En als je echt liefdevol wordt naar jezelf toe, dan aanvaard je niet meer dat je zo handelt. Ja. En dan ga je er iets aan gaan beginnen veranderen. Dus. Zo, dat zijn een aantal dingen die bij mij naar boven kwamen rond transformatie. Ik zou zeggen, de komende 3 dagen gaat er gewoon mee aan de slag. Voilà.